Dit is de Boeddhistische Omroep met Reflecties, een wekelijks radiomagazine op zaterdagavond. Met vandaag het curriculum van de Orde van Westerse Boeddhisten, de column van Nyuk Wang Wing en de eerste aflevering van een nieuwe serie onderricht over compassiebeoefening in het Tibetaans boeddhisme. Er dreigt oorlog in Irak. Daarover berichten de media nu al wekenlang. Ook de bezwaren tegen zo'n oorlog worden breed uitgemeten. Wat nog niet aan de orde kwam, is de manier waarop vanuit het boeddhisme kan worden aangekeken tegen vraagstukken rond oorlog en vrede. Aan de telefoon is nu Johan Niezing. Hij is voorzitter van de Boeddhistische Unie Nederland, maar hij is ook polemoloog. Meneer Niezing, goedenavond.
Goedenavond.
Valt er vanuit het boeddhisme in feite iets toe te voegen aan de publieke discussie die op het moment over die dreigende oorlog in Irak wordt gevoerd?
Ja, iets toe te voegen en ook iets af te halen, geloof ik. Laat ik met het laatste beginnen.
Ja.
Wat mij toch wel heel erg opvalt en wat me toch ook wel verdrietig maakt, is dat de hele discussie over Irak eigenlijk gereduceerd wordt tot een paar beleidsproblemen. Of namelijk Amerika alleen of samen met anderen erop af moet.
Ja.
Of er verdeeldheid in de NAVO is of er verdeeldheid in de Verenigde Naties is.
Mm-hmm.
En dat soort zaken. Het is jammer dat daar de hele belangstelling op het ogenblik naartoe gaat. Want dat is natuurlijk iets wat je vanuit een boeddhistisch oogpunt volkomen onbelangrijk vindt. Waar je wel aan moet denken is natuurlijk dat er, en daar gaat het in wezen ook om, dat er een humanitaire ramp staat te gebeuren.
Ja.
Het gaat hier om misschien wel honderdduizenden mensen die gereduceerd worden tot een cijfer. En die al dan niet zullen omkomen en of op de vlucht slaan. En met een gevolgen die over misschien nog wel tientallen jaren nog voelbaar zijn. Nog even afgezien van alle milieuproblematiek die dreigt.
Maar veel van de tegenstanders van de oorlog die redeneren hetzelfde. Ja? Die hebben eigenlijk ook een beetje lak aan al die argumenten van alleen de Amerikanen.
Ja, het gaat natuurlijk in de eerste plaats om de mens.
Ja.
En niet om Irak, wat wordt aangevallen, wat dan een of ander mysterieus begrip is, een gebied of wat dan ook. En wat je natuurlijk vanuit het boeddhisme eraan toe moet voegen, niet alleen dat je er iets af moet halen, maar je moet er ook iets aan toevoegen.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk datgene wat heel weinig eigenlijk de aandacht trekt. Dat is namelijk de verwarring van de geesten, vooral van degene die de aanval zullen moeten uitvoeren. Als ik de beelden zie van soldaten die aan het oefenen zijn en die volop bezig zijn allerlei dingen over Saddam te schreeuwen of de lopen van hun tanks met leuke spreuken te versieren, dan denk ik bij mezelf, mijn god, dit zijn mensen die eigenlijk helemaal niet weten waar ze mee bezig zijn. Dit zijn mensen die eigenlijk zo negatief bezig zijn dat je eigenlijk groot mededogen met deze mensen moet hebben. Met
ja.
De verwarring van de geesten die straks die oorlog in zullen moeten.
En dat is in feite een algemeen probleem als het over oorlog gaat?
Dat is een algemeen probleem wat over oorlog gaat. Meestal wordt tegenstand tegen gewapende conflicten of tegen oorlogsvoorbereiding
mm-hmm.
alleen maar gezien als tegenstand van mensen die niet willen doden, die niet willen leed willen aanrichten. Maar je moet er ook aan denken dat mensen die weigeren, ook weigeren zichzelf aan te tasten. Hun eigen geest aan te tasten.
Ja.
En dat hoort er ook bij oorlogsvoorbereiding. Dus ik zie als iemand uit het boeddhistische hoek,
mm-hmm.
zie ik toch ook een heel groot bedenkelijke kant aan degene die die oorlog gaan voeren.
En hoe kijk je vanuit het boeddhisme aan tegen zeg maar degene die de beslissingen nemen over zo'n oorlog?
Ja, dat is per definitie natuurlijk een heel smal soort mensen die eigenlijk zijn beslissing moet reduceren tot een paar dimensies. En waarbij echt niet het menselijke leed voorop staat. Maar waarbij dus zeg maar prestigeoverwegingen, kiezerswinst, belangen enzovoort een grote rol spelen.
Mm-hmm.
Ja, dat zijn allemaal dingen die in het boeddhisme van geen enkel belang zijn.
Ja. Zit hier nog een karmische dimensie aan?
Ja, afhankelijk natuurlijk van hoe je het begrip karma interpreteert. Maar je kunt minimaal zeggen dat hier een hoeveelheid negativiteit ontstaat, wat heel lang doorwerkt. Over generaties heen.
Ja, en dat wordt natuurlijk ook helemaal veronachtzaamd.
Dat wordt helemaal veronachtzaamd. Dat is voor een politicus van geen enkel belang, kennelijk.
Ja. 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 Meneer Niesing, hartelijk dank voor uw toelichting.
Graag gedaan.
Goedenavond. En dan nu de column van Nguyen Quang Vinh. Hij is verbonden aan de Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland.
1 februari 1953, 2 uur in de nacht. De vredige slaap van talloze Nederlanders wordt op brute wijze verstoord door een allesvernietigende stormvloed. 1835 mensen vinden de dood. 3000 huizen en boerderijen bezwijken onder het natuurgeweld. 43.000 huizen worden beschadigd. 72.000 mensen worden geëvacueerd. Het water schudt de mensen wakker en laat op wrede wijze zien dat zijn kracht niet mag worden onderschat. Om zijn boodschap kracht bij te zetten, maakt het water circa 100 openingen in de dijken, beschadigt het in totaal 800 kilometer dijk en zet het 200.000 hectare land onder water. Die watersnoodramp van exact een halve eeuw geleden was zeker niet de eerste confrontatie tussen mens en water in de Nederlandse geschiedenis. Al duizenden jaren bestaat er een haat-liefde relatie tussen de Nederlanders en het water. Door vrijwel de gehele geschiedenis was de zee de grootste bedreiging, meer dan welke menselijke vijand ook. Daarentegen bracht de zee ook regelmatig rijkdom en voorspoed. Tijden van grote overstromingen en tijden van welvaart volgden elkaar op. Tijdens de grote stormvloeden aan het eind van de 12e eeuw eiste het water grote stukken woongebied op van de mens en maakte daarvan onder meer de Zuiderzee en de Waddenzee. Niet veel later bracht hetzelfde water de Gouden Eeuw. Hoe groot is het verschil tussen de beste vriend en de grootste vijand van een volk? Waarin onderscheidde het water dat in 1953 door de dijken stroomde zich van het water dat in de 17e eeuw de handelsreizen mogelijk maakte? Is er wel een verschil tussen dat vernietigende water enerzijds en het voedende water anderzijds? Hoe kan je grootste bedreiging tegelijkertijd je eerste levensbehoefte zijn? De eigenschappen van water zijn nooit veranderd en zullen ook nooit veranderen. De hoeveelheid water die er 1000 jaar geleden was, is er nu nog steeds en zal er over 1000 jaar ook nog zijn. Het enige dat kan worden veranderd, is de houding van de mens ten opzichte van het water. Door goed in te spelen op alle eigenschappen van het water, heeft het Nederlandse volk de meest gevreesde vijand kunnen veranderen in de beste vriend. Wie had ooit kunnen denken dat water zoveel menselijke eigenschappen heeft?
Dat was de column van Nguyen Quang Vinh. Voor onze maandelijkse curriculumrubriek ging Fred Gales naar het centrum van de Orde van de Westerse Boeddhisten aan de Palmstraat in Amsterdam. Hij sprak er met Varamitra over de activiteiten die in het centrum plaatsvinden en over de vorm van boeddhisme die er gepraktiseerd wordt.
De Westerse Boeddhistenorde is in 1968 opgericht door Urgyen Sangharakshita. Dat is een Engelsman die zo'n 20 jaar in India heeft verbleven. Vanaf 1943 tot 1963. Daar is hij ingewijd in de Theravada-traditie oorspronkelijk. Later heeft hij een aantal initiaties gehad, zowel in het zeg maar Mahayana als Vajrayana-boeddhisme. En heeft altijd al heel sterk het idee gehad over de eenheid van het boeddhisme, dus niet zo sterk onderverdeeld in verschillende scholen of tradities. En op uitnodiging van de English Sangha Trust is die in 1963 teruggekomen naar Engeland. Hij heeft daar wat rondgekeken en bedacht toen van dat hij als het ware zeg maar een nieuwe stroming in het boeddhisme wilde neerzetten, wat dan uiteindelijk de Westerse Boeddhistenorde is geworden, waarin de vertaalslag gemaakt gaat worden van het boeddhisme naar de Westerse samenleving. En daarin steunen we op alle verschillende tradities, kijkend wat werkt voor de mensen in deze samenleving en met name ook voor het leven van alle dag. Dat is vooral belangrijk. Het is een tamelijk praktische leerweg, waarin ook mensen niet verwacht wordt dat ze zich zeg maar terugtrekken in een klooster om boeddhist te zijn, maar gewoon boeddhist kunnen zijn in het leven van alle dag. Of je nou getrouwd bent, of dat je vrijgezel bent, of je nou een carrière maakt of juist niet, dat maakt allemaal in wezen niet uit. Wat voor ons belangrijk is, is dat je de basisprincipes van het boeddhisme probeert te praktiseren in het leven van alle dag, in het huishouden, in het boodschappen doen, in het leven en de vriendschappen die je hebt met anderen en alles wat daarbij komt.
Heeft het centrum ook vaste openingstijden?
Ja, nou je hebt dus bijvoorbeeld de woensdagavond, het is een vaste avond, die zit het hele jaar door, het begint om 7:30, maar de deur is vaak om 7:00 open. Dat is de meest geschikte avond voor mensen die nieuw komen. Het is een tamelijk informele avond waarin dan over meditatie onderricht wordt gegeven, maar ook wel een beetje over de VWBO in het algemeen. En het is gewoon een hele wisselende groep die daar binnenkomt. Er zitten een aantal vaste mensen in, maar dat wisselt veel. Nou, verder hebben we natuurlijk de dinsdag en de donderdagavond voor mensen die al kunnen mediteren, ook iets weten van wat wij zijn. Er zijn ook twee avonden, die beginnen ook allebei om 7:30. Dus we hebben eigenlijk drie vaste avonden, dus dinsdag, woensdag en donderdag. En dan van tijd tot hebben we dan blok op de maandagavond, introductie in het boeddhisme. En we vieren natuurlijk ook alle feestdagen die in de boeddhistische kalender zijn. Zoals aanstaande zaterdag vieren we Parinirvana-dag, dus het sterven van de Boeddha. Nou, we hebben natuurlijk Boeddha-dag, 17 mei geloof ik. Dharma-dag in juli, Sangha-dag in november. Nou, maar van dat soort feestdagen die worden hier ook allemaal gevierd. Volle maanavonden zijn ook open avonden. Dus alle volle maanavonden worden hier gevierd in het centrum. Met meditatie en puja. Puja is dan een devotioneel ritueel. En we hebben ook nog verder gewoon algemene open dagen. In maart hebben we ook weer een open dag voor mensen die binnenkomen. Maar ja, die dingen zijn allemaal te vinden als het goed is op onze website. Dus dat is, en het programma, mensen kunnen het programma aanvragen. Dat komt 2 keer per jaar uit in een boekje.
En zit er een opbouw in, zeg maar, het cursusaanbod?
Dan op de woensdagavond leren we mensen twee basismeditaties. Dat is het gewaarzijn van de ademhaling en de metta bhavana, of dat is de ontwikkeling van liefdevolle vriendelijkheid. Dat zijn twee hele basale meditatievormen die al 2.500 jaar onderwezen worden in het boeddhisme. Nou, die introductiecursussen gaan over zaken zoals de 4 edele waarheden, het achtvoudige pad, het levenswiel. En dat soort hele basale dingen over het geconditioneerde bestaan, over vergankelijkheid. Zo van die hele basale thema's die toch heel fundamenteel zijn in het boeddhisme. Die je ook in alle stromingen eigenlijk tegen ziet komen. Nou, dan hebben we voor de 2 avonden, dat is de donderdagavond en de dinsdagavond. Op de donderdagavond doen we sutra-studies. Zowel uit de Pali Canon als uit de Mahayana Sutra's. En de Sutra's zijn natuurlijk allemaal leerredes van de Boeddha. En ja, daar moet je al wat meer, zeg maar, wat kennis hebben vooraf. En dat zijn dan vaak in thema's. Een Sutra is vaak natuurlijk te groot om dat in 1 keer te doen. Dus dat gebeurt soms in 6 of 8 avonden. Dat staat allemaal in het programma aangegeven. En op de dinsdagavond doen we al het literaire werk van Sangharakshita in bepaalde volgorde. En dat is dan met name zijn visie op het boeddhisme voor deze tijd. Nou, verder hebben we een heel scala aan retretes voor mensen. Ook weer voor beginners, dus mensen die dus echt helemaal, noem het maar, van niks of nul beginnen. Die kunnen mee op retretes. En we hebben retretes voor gevorderden die wat langer duren. En zowel in Nederland als België als in Spanje doen we dan retretes met mensen. En En daar zit ook een zekere opbouw in, maar die opbouw is ook per persoon verschillend. Sommige mensen die doen het gewoon wat rustiger aan dan anderen. Dus daarin hebben we dus niet een heel, zeg maar, een heel vast en gefixeerd programma. Mensen kunnen gewoon zelf ook kijken van nou, wanneer is het de tijd rijp om naar het volgende over te stappen. Nou, daarnaast hebben we voor de mensen die mitra's zijn. Mitra's, dat zijn mensen die als het ware een soort van commitment hebben gemaakt van ja, dit is wel de manier van boeddhisme die ik graag wil beoefenen. Maar ik heb nog geen zin om ordelid te worden, een soort van tussenstapje. Voor die groep hebben we een 3-jarige cursus. Die dus bestaat uit 9 of 10 modules die dan elk minimaal 6 weken duren. Dat is verspreid je over 3 jaar. En daarin komen dus vanuit alle tradities komen er studieblokken voor, zowel zeg maar uit de Theravada-stroming, uit de Zen-stroming, uit de Vajrayana-stroming en de Mahayana-stroming. Maar het zijn ook vaste studiegroepen. Het is zijn geen open avonden. En daar word je ook zeg maar voor uitgenodigd dan als je mitra wordt. Maar dat is echt een heel gewoon stevig studiepakket. Als je dat die 3 jaar gedaan hebt, dan weet je aardig wat over het boeddhisme en van de verschillende stromingen.
Je noemde de visie op het boeddhisme in deze tijd, hè?
Ja, van als je het dus zeg maar praktisch wil vertalen, dan zijn er natuurlijk een aantal dingen, denk ik, die heel belangrijk zijn. Vooral als je kijkt naar bijvoorbeeld de vertaalslag van het achtvoudige pad, waarin zaken naar voren komen als de wijze waarop je in je levensonderhoud voorziet. Hè? Dus er komt een heel groot stuk van de ethiek, komt daar om de hoek kijken. De wijze van hoe je communiceert met je omgeving, een heel belangrijk aspect. Nou, het gewaarzijn als een heel belangrijk aspect. Maar vooral denk ik met name die twee van, zoals de communicatie en levensonderhoud. Dat zijn toch dingen waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben. En aangezien we zeg maar geen monniken sangha hebben, moet iedereen ook voor zijn eigen levensonderhoud voorzien. Dus in die zin van er ook werken. Nou, van waar werk je dan? En hoe werk je dan? En op wat voor manier werk je dan? En is, noem het maar, het werk wat je doet, draagt dat bij aan de wereld of doet dat af aan de wereld? Nou, en dan de wijze waarop je dan communiceert, is dat om harmonie te bestendigen of is dat ook om de waarheid te spreken? Is dat ook ondersteunend bedoeld enzovoort? Dus allerlei manieren kun je als het ware gewoon in het leven van alle dag, kun je dus als het ware het boeddhisme gebruiken als een soort van toetsingskader om vooral ook meer ethisch, maar ook meer, denk ik, meer vanuit vriendelijkheid, metta, dan zeg maar, in de wereld te gaan staan. En ik zeg altijd met tegen iedereen van, hoef je niet voor naar een ontwikkelingsland. Probeer het eerst maar eens met je buren bijvoorbeeld. Of de mensen in de supermarkt die je tegenkomt, of je collega's op het werk. Om daar in die zin de leer van de Boeddha uit te proberen dragen. En dan niet in de sfeer van preken, maar gewoon praktisch. Zo van oefenen, dat vooral, dat is erg belangrijk. En dat ook betrokkenheid dat is naar de medemens. En de medemens die niet alleen maar heel ver weg woont, maar ook de medemens die bij wijze van spreken bij jou op het portiek woont of in het straatje.
Andere activiteit, behalve de cursus en de retraite?
Ja, we doen, maar dat zijn allemaal hele losse activiteiten. We doen tamelijk veel culturele dingen met elkaar. In de zin van cultuur en kunst en dat soort dingen is een erg belangrijk onderdeel ook van ons programma. Omdat je daar ook zeg maar het schone in kunt tegenkomen en het goede vaak. Maar ook vaak aansluiting kunt vinden bij zeg maar de expressie van de desbetreffende kunstenaar of artiest. Met een aantal, noem het maar, fundamentele eigenschappen van het boeddhisme. Dus we gaan tamelijk veel met elkaar naar theater of naar voorstellingen, dat soort dingen. We organiseren ook wandeldagen, gewoon de natuur in. Dat doen we dus ook.
En als ik hier om me heen kijk, zie ik dat jullie ook een bibliotheek hebben.
Ja, dat klopt. Ja. We hebben een bibliotheek met een tamelijk groot aantal boeken, tijdschriften en videobanden en alle lezingen van Sangharakshita zijn er bijvoorbeeld. En de bibliotheek is gratis te gebruiken voor de mensen die in het centrum komen. Want het hele centrum, ja, ik zeg dan gratis, het hele centrum dat draait op basis van vrijgevigheid daarna. Zo te zeggen, we hebben dus geen cursusprijzen, dat soort dingen. Dus mensen die hier komen op een avond, die kunnen een donatie doen voor het onderhoud en kosten, dat soort zaken. En de bibliotheek die gaat op dezelfde basis, dus ook op basis van Danen. Dus zoveel geld er binnenkomt, zeg maar, zoveel boeken gekocht kunnen worden. En ja, ik zeg, zoveel geld er ook binnenkomt, zolang blijft dat centrum maar bestaan. Want we moeten natuurlijk wel de huur betalen en het gas, licht en water en dat soort dingen. Maar alles gaat hier op basis van vrijgevigheid. Ook als eerste leerprincipe, hè, want er zoveel mensen zeggen van nou, van, hoe kan je nou boeddhist worden of zo? Bijvoorbeeld een van de eerste leerprincipes in het boeddhisme is vrijgevigheid. Nou, probeer dat maar eens te oefenen. Dat is ook van de eerste stap die je zet op het pad naar boeddhaschap, om het maar zo te zeggen. En alle mensen die in het centrum werken, doen het ook op basis van vrijwilligheid. En ze zijn dus ook in die zin geen betaalde krachten of iets van die naart. Iedereen doet dat. En die vrijwilligheid is ook een kwestie van vrijgevigheid, weer hetzelfde principe van Danen. Ja.
Een bijdrage van Fred Gales. En tot besluit van deze uitzending kunt u nu luisteren naar het eerste deel van een serie gesprekken over compassiebeoefeningen in het Tibetaans boeddhisme. Jeanette Werkhoven praat erover met Tineke Peters, die al ruim 20 jaar leerling is van Sogyal Rinpoche, de auteur van het bekende Tibetaanse boek van leven en sterven. Tineke Peters verzorgt ook de vertalingen van het Rigpa Instituut, dat ongeveer 15 jaar geleden is voortgekomen uit het onderricht van Sogyal Rinpoche. Wat houdt het begrip compassie nou precies in?
Nou, als je gaat nadenken over wat wij onder compassie meestal verstaan, dan denk ik dat je meestal bedoelt het gevoel dat je geraakt wordt door lijden van een ander. Het gevoel dat je daar graag iets aan zou willen doen. En soms ga je dan ook iets doen. En dat is dan een beetje onze alledaagse begrip van wat compassie is. En je zou die kwaliteit wel graag willen hebben, maar meestal heb je hem of heb je hem niet. Daar zit een soort passiviteit in. Als je nu naar het boeddhistische onderricht gaat kijken, dan is in feite het begrip compassie veel groter dan alleen maar een kwaliteit die je al dan niet paraat hebt. Als je gaat kijken naar het onderricht van de Boeddha, dan kun je zien dat in feite die kwaliteit van compassie het beginpunt is geweest. De Boeddha zag het lijden in de wereld, was daardoor overweldigd en zijn wens was van hier wil ik iets aan doen, dit moet anders. En van daaruit is hij gaan zoeken naar hoe zit dat nou eigenlijk met dat lijden. En uiteindelijk heeft hij iets ontdekt. En die ontdekking is de hele basis van het boeddhisme. Mm. En wat de Boeddha ontdekte is dat onder die laag van lijden en ook van geluk, waarin wij ons alledaagse leven doorbrengen, dat daar iets onder zit, dat daar iets achter zit. Meestal zitten wij in die hele wereld van gedachtes en emoties en dat is een onafgebroken stroom. Maar als je daar wat afstand van gaat nemen, dan ga je ontdekken dat er achter die wereld van gedachten en emoties een enorme ruimte zit. En als je die ruimte gaat ontdekken, dan ontdek je vanzelf ook in die ruimte een vriendelijkheid. Dus je komt terecht bij wie je op een dieper wezen bent, op een dieper niveau bent. En dan kom je er vanzelf bij uit dat compassie daar een inherent onderdeel van is.
En is het nou ook hetzelfde als medelijden?
Ik denk als je het hebt over medelijden, dat je nog heel erg hebt over die alledaagse wereld waarin we meestal zitten. Dat alledaagse niveau van die onafgebroken stroom van gedachten en emoties. En dan zie je dat medelijden heel vaak iets is wat je ervaart van hier ben ik en daar is die ander. Daar leg je heel erg die scheiding en dan zie je iets wat niet prettig is en waarvan je een beetje blij bent dat jij het niet hebt en van je dan toch wel een beetje jammer vindt dat die ander het wel heeft. En dan ben je heel erg nog bezig vanuit die wereld van hoop en angst en willen dat de dingen goed zijn en van daaruit reagerend. Dus het is niet zozeer dat diepere niveau.
Dus compassie is gelijk aan de Boeddha-natuur, zou je kunnen zeggen?
Ja, zo zou je het kunnen formuleren. Sokya Rinpoche heeft een heel mooi beeld hiervan. Een heel sprekend beeld. Als je dan gaat kijken, gaat denken aan die grote ruimte die verborgen ligt achter die gedachtes en die emoties waar we meestal in verwikkeld zijn, vergelijkt hij die met de open hemel. En de gedachtes en emoties vergelijkt hij met wolken. Dus als je die wolken zeg maar verdrijft, kom je bij die hele grote openheid terecht. En in die openheid straalt dan die Boeddha-natuur, net zoals de zon bij ons in de hemel straalt. En die straalt dan met de kwaliteiten van compassie en liefde. Dus in die zin straalt jouw eigen wezenlijke natuur, wie je in diepste wezen bent, straalt vanzelf met compassie en met liefde. Dat is wie je in diepste wezen bent. Dus compassie is niet een kwaliteit die we ons al dan niet eigen kunnen maken of die je kunt ontwikkelen. Het is wie we in diepste wezen zijn. Het wordt een begrip dat veel groter is dan alleen maar geraakt worden door lijden in de wereld. Het lijden van een ander. Want het is verbonden met een hele diepe wijsheid en een besef met wie je in diepste wezen bent. En wie die ander ook in diepste wezen is. En in het boeddhisme wordt dan ook vaak niet het woord compassie gebruikt, maar het woord bodhicitta. Wat veel meer inhoudt dan alleen geraakt worden door lijden. Het is ook verbonden met liefde, het is verbonden met vreugde, het is verbonden met gelijkmoedigheid, met generositeit, discipline, geduld, enthousiasme, meditatie, met wijsheid. Het is een heel groot en veelomvattend begrip.
Ja, je noemt ook een paar paramita's nu, hè? Voor de mensen die dat kennen, dat begrip.
Ja, de paramita's is dus het aspect, zou je kunnen zeggen, van handelen. Van de manier waarop je handelt, als je handelt vanuit die diepere wijsheid, dan zijn die kwaliteiten van handelen vanzelf daarin aanwezig. Tegelijkertijd heb je ook dat je vanuit het relatieve, vanuit het bestaan waarin wij nu zijn, die kwaliteiten kunt gaan ontwikkelen. En als je die kwaliteiten dan gaat ontwikkelen, kom je weer uit bij die wijsheid. Het werkt dus twee kanten uit. Je hebt vanuit de wijsheid heb je die bodhicitta die daar vanzelf in straalt, die daar een natuurlijke in aanwezig is. En dat wordt meestal ook de absolute bodhicitta genoemd. En die uitzicht dus in het relatieve niveau in het handelen in die paramita's. En dat wordt dan de relatieve bodhicitta genoemd. Nou, in de loop van de eeuwen, sinds in feite dus Boeddha die grote ontdekking heeft gedaan en daar onderricht over heeft gegeven, is er dus heel veel onderricht geweest over allebei die aspecten. Over zowel dat wijsheidsaspect van bodhicitta als de relatieve aspecten van bodhicitta. Een van de grote klassieke werken hierover is een werk uit de 8e eeuw van Shantideva, een groot leraar in India. En hij schreef The Way of the Bodhisattva, de weg van de Bodhisattva. En dat is dus helemaal een handleiding over hoe je nou die bodhicitta in jezelf ontwikkelt. En een uitleg over wat die bodhicitta nou eigenlijk is. En in feite wordt dat boek nog steeds vaak door grote leraren als uitgangspunt genomen voor hun onderricht over bodhicitta. Bijvoorbeeld zijn heiligheid de Dalai Lama neemt het heel vaak als uitgangspunt. En bijvoorbeeld ook in de vorige eeuw was er een groot leraar in Tibet, Patro Rinpoche. Die heeft er heel veel les over gegeven en die nam vaak een beroemd gebed als een uitgangspunt daarvoor. Dus een gebed in 4 regels. Ik zal het even voorlezen. Bodhicitta, kostbaar en verheven. Mogen het ontluiken in wie het nog niet ontloken is. Mogen het eenmaal ontloken, nimmer zijn kracht verliezen. Mogen het in kracht toenemen, meer en meer. En Patro Rinpoche zei dan dat in die 4 regels eigenlijk het hele onderricht over bodhicitta wordt samengevat. En niet alleen wordt het hele onderricht over bodhicitta samengevat, tegelijkertijd wordt ook de ontwikkelingsweg, de training, de hele training naar die bodhicitta toe, wordt hier ook in samengevat. En dan is die eerste regel, bodhicitta, kostbaar en verheven, dat is dan een lofzang zou je kunnen zeggen op die bodhicitta. Op die diepe kwaliteit die in onszelf aanwezig is. En als je dan in het onderricht weer gaat kijken, dan heeft de Boeddha Maitreya een definitie gegeven van wat is bodhicitta nou eigenlijk. Hij zei dat is omwille van anderen en naar verlangen verlichting te bereiken. En dan komen weer die 2 aspecten van absolute en relatieve bodhicitta meteen tevoorschijn. Want als je zegt omwille van anderen, dan heb je het over die gevoelens van liefde en van compassie. Dus dan heb je het over het relatieve aspect. En het tweede deel, omwille van anderen ernaar verlangen verlichting te bereiken, dan heb je het over die diepe wijsheid, dat absolute aspect. De 2e regel, mogen het ontluiken waar het nog niet ontloken is, is dan een weg van training, waarin je de geest kunt trainen in de wat in het onderricht de vier onmetelijken wordt genoemd. Dat zijn kwaliteiten van liefde, van compassie, van vreugde en van gelijkmoedigheid. Dus dat zijn relatieve beoefeningen om bij die bodhicitta terecht te komen. En de laatste twee regels mogen het eenmaal ontloken, nimmer zijn kracht verliezen, mogen het in kracht toenemen, meer en meer. De manier waarop dat te doen is om, nadat je die kwaliteiten die ik net heb genoemd, die vier onmetelijke, in jezelf hebt ontwikkeld, ontstaat vanzelf de wens van bodhicitta, omwille van anderen verlichting te bereiken. Die wens ga je kracht geven en je kunt je dan gaan trainen in wat de aspiratie en het handelen wordt genoemd.
Je zei dus al, het is een natuurlijke staat die we allemaal hebben. Die wordt verduisterd door gedachten en emoties. Ja, gedachten, dat hebben we misschien allemaal inmiddels wel in de gaten. Maar hoe moet ik me die emoties voorstellen? Hoe kunnen die je natuurlijke staat verduisteren?
Als we het hebben over verduisterende emoties, dan hebben we het in feite altijd over emoties die voortkomen uit hoop op geluk en angst voor lijden. Als je kijkt naar alle mensen, dan zijn ze in feite allemaal, willen ze gelukkig zijn. Dat is gewoon de basis onder alles wat je doet. Ons diepste wezen is gelukkig zijn. Dus het is een soort verlangen naar wie je in diepste wezen bent. Maar als je het dan al hebt over de verduisterende emoties, dan heb je het over een laag van reageren die ontstaat vanuit een niet weten wie je werkelijk bent. Een niet in contact zijn met die diepere wijze, met die openheid. En dan ga je vaak reageren vanuit bijvoorbeeld, je denkt dat iets jou gelukkig zal maken en dan ga je er naar grijpen. En of je denkt dat iets jou niet gelukkig zal maken, of jouw lijden zal brengen, en dan wil je het van je afduwen. En dat soort emoties, dat zijn de verduisterende emoties. Die verduisteren dan, die belemmeren ons in dat zicht op die diepere waarheid.
Hoe kun je nou bij die diepere lagen in jezelf, in die laag van bodhicitta, terechtkomen?
Als je zelf begint met de beoefening van meditatie. En dan kun je een van de methodes gaan volgen zoals die gegeven zijn. Er zijn vele methodes. Een van de methodes is bijvoorbeeld het volgen van de ademhaling. Als je daarmee begint, je gaat het toepassen, dan wordt de geest vanzelf wat rustiger. En daar gebeuren allemaal kleine wondertjes eigenlijk. Niet alleen word je wat rustiger, maar je hebt ook allemaal al die verbrokkelde delen van jezelf, die komen weer bij elkaar. Je komt weer thuis bij jezelf. En een van de aspecten die je dan daarin kunt ontdekken, is dat je ook vanzelf vriendelijker wordt. Er komt een beetje ruimte. En in die ruimte kun je wat meer naar je gedachten en naar je emoties gaan kijken, in plaats van dat je er helemaal in gevangen zit. En als je in die ruimte terechtkomt waarin je daarnaar kunt kijken, dan zit er vanzelf dat aspect van vriendelijkheid in, naar die gedachten en emoties. Dus op die manier kun je al snel in het begin, bij wijze van spreken, van dat hele proces van het ontdekken van die diepere laag van zijn, kun je die compassie die daarin straalt al waarnemen. En als je dan die ruimte in jezelf gaat ontdekken, dan voel je ook hoe weldadig dat is. En als je van jezelf gaat zien hoe je je los kunt maken van die stroom van gedachten en emoties, dan kun je dat ook van een ander gaan zien. Hoe die andere ook helemaal in die gedachten en die emoties voortdurend, net zoals jij daar helemaal in zit, maar hoe die ook die mogelijkheid hebben om daar wat los van te komen. Dat die ook die diepere laag hebben. En op dezelfde manier, als je je vriendelijker naar jezelf gaat voelen, ga je ook dus vanuit dat inzicht die vriendelijkheid naar die ander voelen. Dus dan hoef je helemaal niet meer te leren om vriendelijk te zijn. Je bent het.
Maar is er niet het gevaar dat we heel vaak denken van, nou, laat eerst de ander maar wat doen, dan ga ik ook aan de slag.
Ja, ik denk dat dat weer een de soort houding is van meer vanuit dat alledaagse niveau van zijn van je wilt gelukkig zijn en we willen erg graag dat de hele wereld zich aan dat geluk, aan dat verlangen naar geluk aanpast. En we willen erg graag de hele wereld zo maken zodat wij gelukkig worden. Maar dan ben je alweer in die laag van onwetendheid. Dan zit je alweer in die laag van ik wil gelukkig zijn en ik grijp daarna buiten mezelf. En waar het onderricht in wezen over gaat, is dus dat dat geluk niet buiten jou ligt in die ander die vol liefde naar jou is, waardoor jij gelukkig wordt, maar dat dat geluk diep in jouzelf zit. Daar is de bron van dat geluk. En die kant moet je dus ook op gaan zoeken. Wil je echt gelukkig worden?
Maar de wereld zou er wel anders uit kunnen zien dus.
Ja, in het voorjaar komt een nieuwe editie uit van het boek van Sogyal Rinpoche. Een beetje herziene editie na 10 jaar.
En het boek van leven en sterven.
Ja, dat is het Tibetaanse boek van leven en sterven, ja. En in die nieuwe uitgave heeft Sogyal Rinpoche een mooi nieuw voorwoord geschreven. En daarin verwoordt hij dat heel mooi. Wat zou het gevolg zijn als we probeerden om liefde en mededogen tot de maat van al ons handelen te maken? En als we zouden proberen in iedere gradatie die meest innerlijke natuur van de geest, die ons hele bestaan onderbouwt, te begrijpen? Dat zou een ware revolutie zijn. Eén die mannen en vrouwen vrij zou maken om hun geboorterecht, die innerlijke dimensie die zo lang verwaarloosd is, te ontdekken. En hen zou verenigen met de volheid van de menselijke ervaring in al haar mysterie en grootsheid.
U hoorde een bijdrage van Jeannette Werkhover. En dan nu onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Jeff Shore is hoogleraar aan de Zen-boeddhistische Hanazono Universiteit in het Japanse Kyoto. De overdracht van Zen naar het Westen heeft zijn specifieke belangstelling. Daarbij kijkt hij ook kritisch naar de Japanse Zen-traditie. Op vrijdag 21 februari geeft Shore een lezing in Zendo De Kern aan de Rijkenstraat in Duizel. 2 dagen later, op 23 februari, spreekt hij in het Hol aan de Grevenmacherhof 42 in Eindhoven. Het Maitreya Instituut in Emst verzorgt van 21 tot en met 23 februari een introductieweekend karma en reïncarnatie. Het onderricht wordt gegeven door Geshe Dasang en Hans van der Boogaard zal als vertaler optreden. Het weekend is vooral geschikt als introductie in het Tibetaans boeddhisme voor mensen met geen of weinig voorkennis. Deelname kost €100 voor leden en €111 voor niet-leden. En tot zover deze aflevering van Reflecties, het wekelijkse radiomagazine van de boeddhistische omroep op zaterdagavond. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer informatie wilt over onze programma's, dan kunt u terecht op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Morgenavond om 8 uur bij de Boeddhistische Omroep een gesprek met filmmaakster Sarah Marijnissen over wat er gebeurt tijdens een intensieve retraite. Volgende week in Reflecties een gesprek met een tienermeisje dat een boeddhistische moeder en een islamitische vader heeft, de column van Gion Hogan Roshi en het tweede deel van onze serie Onderricht over compassiebeoefening. Graag tot dan.